Goedemorgen allemaal. Shalom. We beginnen met shalom en we eindigen met shalom vanmorgen, wat mij betreft. Maar we gaan eerst uit de Bijbel lezen. En dat doen wij uit 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. In Thessalonicenzen 5, we lezen vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwachts verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En we roepen u ertoe op, broeders, hen te onder die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Ja, broeders en zusters, hier aanwezig en ook degenen die thuis meekijken, meeluisteren, dat we in bijzondere tijden leven, dat hoef ik u niet te zeggen. Dat zullen u ongetwijfeld de laatste tijd wel meer gehoord hebben, en ook zelf zal het u opgevallen zijn dat we in hele bijzondere tijden leven. Verwarrende tijden. Omstandigheden die we, zeg maar, 10 jaar geleden nooit hadden kunnen denken dat dat ooit nog een keer zou gebeuren. We leven in een wereld die in verwarring leeft. En vanmorgen willen we vanuit het woord van God kijken hoe wij nou in deze moeilijke tijd moeten staan als gelovigen, als degene die de Heer Jezus Christus toebehoren. En de kerntekst voor vanmorgen is vers 8, wat we samen gelezen hebben. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. We leven in tijden die heen wijzen naar de komst van de Heer Jezus Christus. Als we zien hoe het in deze wereld eraan toe gaat en hoe het in deze wereld uiteindelijk geworden is door menselijk handelen, dan kan het eigenlijk niet anders zijn dan dat de komst van de Heere aanstaande moet zijn. De Thessalonicenzen leefden ook al in die verwachting. En dan kan je zeggen, ja, dat is 2000 jaar geleden. Nou ja, als zij al in die verwachting leefden, hoeveel te meer wij. De Thessalonicenzen waren de gelovigen die, zoals Paulus zijn brief begint, die heel positief met de Heere leefden. Ze waren navolgers geworden van Paulus en zijn medearbeiders en van de Heere. Toen ze het woord aangenomen hebben, te midden van veel verdrukking met de blijdschap van de Heilige Geest. Zo schrijft Paulus over hen daar in dat eerste hoofdstuk van de Thessalonicenzenbrief. Want van hen uit is het woord uitgegaan. Heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen. En als Corrie dan ook weer naar Mongolië gaat, ja, dan is het geweldig dat ook daar dat woord weer mag klinken, maar ook op zoveel andere plaatsen onder het Joodse volk en onder zoveel andere volken. Deze Thessalonicenzen hadden zich van de afgoden bekeerd tot de levende God en om die levende en waarachtige God te dienen. Ze leefden ook in een tijd van verdrukking. Ze hadden heel veel te maken, vooral met tegenstand vanuit de Joodse orthodoxie. Maar zij bleven trouw aan de Heere en zij dienden de Heere en zij verwachten zijn Zoon, de Heer Jezus, uit de hemelen, die ons verlost van de toekomende toorn. En dan in dat laatste hoofdstuk van de brief, die Paulus dan zo positief begint, spreekt hij ook uiteindelijk over die tijd waarin wij, denk ik, zo met elkaar leven. Hij begint dat hoofdstuk met: wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het niet nodig dat men u schrijft. Die tijden en gelegenheden, die twee uitdrukkingen die je bij elkaar hier ziet staan, die lezen we ook in Handelingen 1, waar de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart over het koninkrijk gesproken heeft met zijn discipelen. En zijn discipelen dan vragen: ja, Heere, gaat u in deze tijd het koninkrijk voor Israël weer oprichten, weer herstellen? En dan zijn er een heleboel mensen die zeggen: nou, dat was natuurlijk een onzinnige vraag van die discipelen. Want we weten natuurlijk dat dat helemaal niet aan de orde is. Het gaat uiteindelijk om een geestelijk koninkrijk. Wordt zoveel in heel veel kerken en kringen geleerd. Maar de Heer Jezus had over het koninkrijk gesproken. Dat koninkrijk wat ook in zijn bediening door hem al was verkondigd. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, bekeert u. Dat koninkrijk dat uiteindelijk het koninkrijk van David is. En dat zal weer worden hersteld. Met uiteindelijk de zoon van David, de Heer Jezus, op de troon. Dat is een aards koninkrijk. Een koninkrijk waar Israël de centrale plaats inneemt. Jeruzalem de centrale plaats inneemt. Maar die tijden en gelegenheden betreft, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dat is niet aan u, dat is uiteindelijk niet op dit moment wezenlijk. Maar u moet heen gaan en het woord gaan uitdragen. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. En de dag van de Heere staat in mijn vertaling natuurlijk logisch ook in het Nieuwe Testament, Heere met kleine lettertjes, maar dat is een oud-testamentisch gegeven. De dag van de Heere, de dag van de God van Israël, van de Ik Ben. De God die uiteindelijk deze wereld gaat oordelen. In Jesaja 2 lezen we voor de allereerste keer over de dag van de Heere. En dan zal het zijn een dag van oordeel die komt over deze wereld. Op een andere plaats zegt de profeet, ja, dat je naar de dag van de Heere verlangt. Dat is eigenlijk vreemd, want het is een dag van oordeel. Daar begint in ieder geval die dag mee. En die dag, dan moet je niet denken aan een dag van 24 uur, maar een periode. En het is een periode van uiteindelijk 1000 jaar. Die begint op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Want er is ook verschil van inzicht over. Maar ik geloof als het de dag van de Heere is, van de Ik Ben, dan begint die dag ook als die Ik Ben terugkomt. Als die komt voor zijn volk Israël. En uiteindelijk begint die dag met het oordeel, lees maar in Openbaring, de dag van de toorn van het Lam, het oordeel over deze wereld, het oordeel over Israël en het oordeel over de wereld. Maar uiteindelijk is dan dat koninkrijk, wordt dan in die tijd gerealiseerd. De Heer Jezus richt zijn koninkrijk op, dat koninkrijk dat uiteindelijk 1000 jaar lang zal bestaan hier op aarde. Een koninkrijk waarin het nog niet volmaakt zal zijn. Het zal geweldig zijn, het zal een tijd van vrede zijn. Een tijd van shalom. Een tijd van gerechtigheid. Er zal een rechtvaardige heerser op de troon zitten. En dat is de Heer Jezus en hij zal recht en gerechtigheid doen. Dat is heel wat anders als dat vandaag een heleboel wereldleiders bezig zijn op hun troon. Die dag komt als een dief in de nacht. Een dief in de nacht. Dat wijst op het onverwachte. Maar het laat ook zien, naar mijn inzicht, dat natuurlijk, ja, waarom komt een dief eigenlijk bij jou in huis? En misschien zijn er onder ons wel die zo'n hele vervelende situatie hebben meegemaakt, dat er wel eens iemand bij je ingebroken heeft. En dat is een heel onplezierig idee. En daar kan je nog heel lang last van hebben. Van het feit dat er iemand in jouw huis heeft rondgeneusd en dingen heeft meegenomen. Of jou misschien wel met geweld heeft behandeld. Maar het wijst natuurlijk ook op het negatieve effect van die dief die komt. En zo is de dag des Heer natuurlijk een dief onverwacht, maar ook met betrekking tot dat oordeel, dat negatieve effect. Ik persoonlijk geloof, maar er is verschil van inzicht over, dat wij die dag van de Heer niet gaan meemaken. Voordat de dag van de Heer komt, zal de Heer de gemeente thuis halen. Maar uiteindelijk is het zo dat Paulus zegt, het is voor jullie niet nodig omdat dat ik daar jullie nou uiteindelijk over ga informeren. Want je weet dat allemaal hoe dat zit met die dag van de Heer. En ik hoop dat wij dat ook weten. En dan moet je natuurlijk goed thuis zijn in het Oude Testament. Want daar wordt die dag van de Heer diverse keren uitgebreid besproken en aangegeven. Het is zo belangrijk om de Bijbel te lezen. En dat is iets waar we vanmorgen ook dan middels die kerntekst bij stil willen staan. Want daar stond en daar staat dat wij die van de dag zijn, nuchter moeten zijn, bekleed met het borstharnas van geloof, liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Het begint dus met geloof. En geloof, ja, dat heeft natuurlijk te maken in de eerste plaats voor ons als gelovigen met het woord van God. Het geloof is uit het horen en het horen is door het woord van God, zegt de Bijbel in Romeinen hoofdstuk 10. Geloof heeft te maken dus met het woord van God. En welke plaats neemt dat woord van God nog in ons leven? Hoeveel tijd per dag besteden wij nog aan het gewone lezen van het woord van God? Onze wereld wordt beheerst door de media, door de sociale media. En hoeveel mensen zijn er vandaag niet die zich daardoor laten leiden? Die daar ook de hele dag mee bezig zijn, van het moment dat ze wakker worden en meteen het mobieltje van de nachtkastje pakken en dan uiteindelijk dat mobieltje weer neerleggen 's avonds als ze naar bed gaan. En misschien zelfs nog zo hebben ingesteld dat als er nog een belangrijk berichtje komt 's nachts, dat we dan ook nog door een alarmpje worden gewekt. Natuurlijk hebben de sociale media hebben voordelen, maar ik persoonlijk geloof dat er meer nadelen als voordelen aan zitten. Als we zien vandaag hoe via die sociale media de mensen worden beïnvloed en bespeeld, dan is dat rampzalig. En zoveel mensen geloven datgene wat allemaal via die media op en af komt. Allerlei dingen, allerlei ideeën, allerlei fantasieën, die worden geventileerd. Ook zeker met betrekking tot het coronavirus. Paulus zegt dat wij bekleed moeten zijn met het borstharnas van geloof. In het Grieks staat er het woordje thorax. Dat is dus dit gedeelte, zeg maar. Zoals je in het ziekenhuis bij de thoraxafdeling moet zijn. Hart, longen, daar gaat het om. De vitale onderdelen van je lichaam. Daar horen wij bekleed te zijn met het borstharnas van geloof. Wat geloven wij? Geloven wij het woord van God? Geloven wij datgene wat God ons vertelt? Willen wij ons daar ook aan houden? We leven in een tijd van ongeloof. Zoveel mensen om ons heen geloven niet. Zoveel mensen geloven ook een heleboel dingen niet die waar zijn. Ja, dat is natuurlijk het woord van God. Dat is sowieso de waarheid. Maar heel veel mensen geloven in datgene wat leugen is. Wij leven in een wereld die beheerst wordt door de vader van de leugen, dat is de duivel. En soms hebben we het wel eens over halve waarheden, maar die bestaan helemaal niet, halve waarheden. Het is of waar, of het is leugen. En we leven in de tijd en in de wereld van de vader van de leugen. En zoveel dingen die op ons afkomen, ja, die moeten we testen en checken aan het woord van God. We hebben dat ook met elkaar gezien aan het eind van het hoofdstuk, waarvan Paulus zegt: beproef alle dingen en behoud het goede. Ook met al datgene wat op je afkomt. Beproef alle dingen. En waar moet je dat aan beproeven? Aan het woord van God. De Bijbel is onze toetssteen. Geloof, daar begint het mee. Daar begint het ook natuurlijk mee als je een kind van God wordt. Geloven in de Heer Jezus Christus als je redder en verlosser. Als degene die voor jou de zonde heeft gedragen, die de straf op zich heeft genomen en die is opgestaan van tussen de doden uit. Daar begint het mee. Geloof en liefde. We kennen uit 1 Korinthe 13, althans dat hoop ik dat u dat kent, hè, dat mooie lied op de liefde wat Paulus dat naar neerzet. En dat eindigt dat met: en zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de belangrijkste, zegt hij, de meeste van deze is de liefde. Hier in de Thessalonicense brief staat er een andere volgorde. Geloof, liefde en hoop. Dus de liefde staat hier centraal. De liefde is datgene waar het uiteindelijk om draait. Ja, natuurlijk is dat ook de conclusie in 1 Korinthe 13, want dan zegt hij: ja, het meeste van deze is de liefde. Maar hier zet hij het onder de leiding van de Heilige Geest centraal. Het borstharnas van geloof en liefde. In de Efezebrief spreekt Paulus ook over de wapenrusting, die daar uitgebreider wordt neergezet. Hier is het eigenlijk, je zou zeggen, een korte samenvatting van die wapenrusting. Waar dan de thorax en het hoofd centraal staan. De liefde staat centraal in dit gedeelte. In datgene wat hij hier noemt. En dat behoort dus ook in ons leven zo te zijn. De liefde behoort centraal te staan. En hoe kunnen wij die liefde kennen vanuit het woord van God? De apostel Paulus is degene die die liefde heeft leren kennen. Toen hij de Heer Jezus ontmoette op de weg naar Damascus. Daarvoor was hij een ijveraar voor de voorvaderlijke overleveringen. Hij meende God te behagen door de gelovigen in de Heer Jezus te vervolgen. Maar uiteindelijk was het een doodlopende weg. De Heer Jezus kwam hem tegemoet, letterlijk, op de weg naar Damascus. En daar heeft hij die liefde leren kennen. Ook voor ons is het belangrijk dat wij vanuit de liefde van de Heere leven. De liefde die, zoals Paulus zegt in Romeinen 5, die in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. We zien vandaag, en dat is natuurlijk niet iets nieuws, want op het moment dat wij als mensen in Adam en Eva zondaren zijn geworden, hebben wij heel veel eigen liefde. Egoïsme. Maar naarmate de tijd verstrijkt in Gods heilsplan, zien we dat steeds meer naar voren komen. In de Timotheusbrief spreekt Paulus over zware tijden die er zullen komen in de laatste dagen. En ik denk persoonlijk dat we wel daar in die zware tijden zitten nu. Zware tijden. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Met meer liefde voor genot dan voor God. En we zien dat vandaag in de samenleving steeds meer duidelijk worden. Het gaat om de mens die centraal staat. Dat steeds meer duidelijk wordt. Het is ongelooflijk hoe we ook vandaag in onze samenleving zien dat agressie, geweld, korte lontjes steeds duidelijker wordt. We leven in de tijd van de ongehoorzaamheid. Toen wij vanmorgen hier naartoe reden vanuit het Westland, nou, dan rijden natuurlijk bijna allemaal grote weg. En dan is het opmerkelijk dat er best wel aardig wat auto's tegenwoordig op de weg zitten. 10 jaar geleden waren het dat er veel minder, om deze tijd op zondag. Maar hoeveel auto's er veel te hard rijden? Die rijden echt van 120. Die vliegen hier met een noodgang voorbij. Nou mensen, we mogen maar 100 rijden. Ja, 's avonds na 7 uur op bepaalde wegen mag je 120 rijden. Maar zoveel mensen die in feite bewust die wet overtreden. Als we een rondje lopen, mijn vrouw en ik, en dat doen we bijna iedere dag. En dan zien we wel aardig wat jonge lui op de fiets zitten. Met het mobieltje in de aanslag en bezig met de dingen van het mobieltje. Dat mag niet. Maar we doen het. Opstand. Opstand tegen het gezag. En met betrekking tot het hele coronabeleid zie je dat ook. Opstand. Opstand tegen datgene wat ons opgelegd wordt. We willen niet dat ons iets opgelegd wordt. Op dit moment in het Westland, daar gaan we op een nieuwe manier het afval scheiden. En we moeten nu, sinds afgelopen week, moeten we dan al dat wat plastic is en drinkpakken moeten we in plastic zakken doen. En dat moet aan lantaarnpalen gehangen worden. Nou ja, ik ben er ook niet zo'n heel grote voorstander van dat idee. Maar goed, oké. Dat is beslist. In een democratisch land is dat zo beslist. En dan moet je dat ook accepteren. En nu stond er gisteren in de krant dat degene van een sociale werkplaats die dan die beugels om die lantaarnpalen moeten doen, die waren bedreigd. Die waren bedreigd. Dat is toch ongelooflijk? Dat mensen zijn het dan dus niet eens met dat afvalbeleid. En dan gaan ze mensen die dat dan moeten uitvoeren, die gaan ze bedreigen. Dat is typisch iets voor onze tijd. En daar moeten wij als gelovigen natuurlijk totaal anders in deze wereld staan. Hoe belangrijk is het vandaag om een goed voorbeeld te zijn voor de mensen om ons heen. En dan staat er dus waar die liefde centraal staat. Geloof, het begint met geloof en vervolgens met liefde. En wat zegt de Bijbel over liefde? Ja, heel veel zou je zeggen. Maar het grote thema van de Bijbel is, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd, gij zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw krachten, met al uw verstand. En uw naaste als uzelf. Dit is het grote gebod, het eerste gebod. En daaraan hangt de hele wet en de profeten. Daar hangt dus het hele Oude Testament aan. Daar gaat het om. Zo horen wij in deze wereld te staan. In de eerste plaats de liefde tot God. En vervolgens de liefde naar de mens om ons heen. Naar mijn broeder en zuster. De naaste. Maar ook naar de mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Zo behoren we ook in dat coronabeleid te staan, denk ik. Vind ik persoonlijk. We zijn er niet voor onszelf, maar we doen de dingen voor de naaste. Voor elkaar. En als je dan, zegt die fariseer, als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan zegt die fariseer, ja, maar wie is nou mijn naaste? Dan zegt de Heer Jezus, nou, er ging een man van Jeruzalem naar Jericho. En die werd door rovers zo toegetakeld dat hij half dood op de weg bleef liggen. Nou ja, goed, we kennen denk ik allemaal die geschiedenis wel. En dan komt daar die barmhartige Samaritaan, althans die Samaritaan die barmhartig blijkt te zijn. En die ontfermt zich over die man. En die verzorgt zijn wonden en die brengt hem uiteindelijk in de herberg. Enzovoort, enzovoort. En dan zegt de Heer Jezus, en wie was nou de naaste van die man die in die handen van die rovers is gevallen? En dan zegt die man met heel veel moeite, denk ik. Het woord Samaritaan krijgt hij niet over zijn lippen. Dan zegt hij, ja, die een barmhartigheid bewezen heeft. Dus wie is onze naaste ook die hem barmhartigheid bewezen? Die voor hem gezorgd heeft. Dus wie zijn onze naasten? Degene die in de zorg werken. Als je dat toepast. Die in de zorg werken. We moeten onze naaste lief hebben als onszelf. Geloof en liefde. Dat hoort hier te zitten. In ons hart. De kern van ons bestaan. Hè? Het hart wat zo'n belangrijke plaats inneemt in de Bijbel. Geef mij uw hart. Zegt de Heer Jezus. In de Spreuken al. En dat hart dat vol mag zijn van de liefde van de Heere. De liefde van de Heere die hij aan ons betoond heeft. En nog steeds betoont. En uiteindelijk die liefde die ons leven moet leiden. En met de hoop op de zaligheid als helm. Dat gaat over onze gedachten. De helm zit op je hoofd. En ja, die beschermt je. Maar het is ook datgene wat het hoogste dan is in je lichaam. En met de hoop op de zaligheid. Maar we zijn toch zalig? We zijn toch gered? Ja, we zijn gered. Uit genade bent u gered. En niet door werken, maar door geloof. Maar die redding is nog niet, je zou kunnen zeggen, iets wat we helemaal tot in zijn finesses beleven. We hebben nog zo vaak dingen die misschien wel in ons hart twijfel teweeg brengen. Of aanvechtingen die er zijn. Of moeite, verdriet, moedeloosheid. Maar als de Heer Jezus komt, als we bij de Heere zullen zijn, dan zal die zaligheid inderdaad volkomen zijn. Dan zullen we die behoudenis volkomen ervaren. Op het moment dat we hier onze ogen sluiten en naar de Heere gaan. Of het moment dat de Heer Jezus komt en dat degenen die nu in de graven zijn en hem toebehoren veranderd zullen worden. En we samen met hen in een nieuw lichaam de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. Dan zal die zaligheid inderdaad volkomen zijn. En die hoop hebben wij. We hebben hoop op redding. Want zegt de Heer, zegt Paulus dan, want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Er is geen andere weg tot redding, tot verlossing dan de Heer Jezus. De gekruisigde, wat meer de opgewekte die ter rechterhand van God is en die ook voor ons pleit. Met de hoop op de zaligheid als helm. Het is belangrijk dat we waakzaam zijn. Dat we nuchter zijn. Dat heeft Paulus gezegd in vers 6. Laten dan wij die de dag toe behoren, laten wij dan nuchter zijn. En daarvoor heeft hij het over waakzaam. Nuchter zijn. Moet ons niet mee laten slepen door allerlei emoties. Want onze wereld barst van de emoties. En dat wil niet zeggen dat je je emoties moet onderdrukken. Dat je niet blij mag zijn of dat je niet bedroefd mag zijn. Maar dat hele gebeuren wat we vandaag om ons heen zien, ook met betrekking tot die zogenaamde korte lontjes, dat is allemaal emotie. Maar wij moeten nuchter zijn. Nuchter zijn omdat wij het woord van God hebben. We weten waarom deze dingen allemaal gebeuren. God laat het toe. God laat dat hele corona gebeuren toe. Waarom laat hij dat toe? Om ons te testen, hoe gaan wij daarmee om? God laat moeilijke dingen in je leven toe om je te testen. Om te kijken van hoe reageer jij? En daarom moeten wij niet reageren als de wereld, zoals de wereld reageert. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Daar gaat het om. Wij hebben hoop. We hebben de hoop dat de Heer Jezus komt om uiteindelijk orde op zaken te stellen in deze wereld. Dat hij komt om zijn rijk op te richten van recht en gerechtigheid. Dat is het grote thema van de Bijbel. Kijk, wij als gemeente zijn een hele bijzondere uitzondering. Het lichaam van Christus is iets heel bijzonders. Dat is ook niet het grote thema van de Bijbel. Het grote thema van de Bijbel is dat uiteindelijk God zijn koninkrijk op deze aarde opricht. En dat dat koninkrijk overgaat, zoals ook al gebeden is, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met een onvoorstelbare gelukzaligheid. Daar werkt God naartoe. Nu al zo'n 6000 jaar werkt hij daar naartoe. En we mogen echt wel aannemen dat dat moment heel spoedig aanbreekt, dat hij daar verder voor het oog van de wereld werk van gaat maken. Het is geweldig dat wij in deze tijd mogen leven, hoe moeilijk die ook is. Want God wil ons gebruiken om ook hier een licht te zijn. Wij behoren de dag toe. Wij zijn niet in de duisternis. Maar we zijn kinderen van het licht en kinderen van de dag. En dat is een gigantisch verschil tussen de duisternis en het licht. Het is deze tijd van het jaar is altijd donker, somber. En we onderweg zagen we nog ook allemaal van die hele grote kerstboom. Is ook weer tegenwoordig erg in, die aan de vlaggenmast zo op kan hijsen. En allemaal lichtjes. En wij hebben in huis ook wel lichtjes. Mijn vrouw die houdt ook erg van lichtjes. Maar het gaat uiteindelijk om het licht dat we zijn in de Heer Jezus Christus. Wij zijn kinderen van het licht. We zijn kinderen van de dag. Letterlijk staat er eigenlijk zonen van het licht. En zonen van de dag zijn natuurlijk de dochters bij ingesloten. Want zonen heeft ook iets te maken met erfenis in de Bijbel. Een zoon is een erfgenaam. Wij zijn erfgenamen van het licht, we zijn erfgenamen van de dag. Dat hebben we allemaal gekregen door het werk van de Heer Jezus. En daarom kunnen we het ook nu vandaag nog steeds met volle borst zingen. Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welke liefdevolle vriend is hij. We moeten elkaar bemoedigen. Zegt Paulus in hoofdstuk 5 vers 11. En bouw de een de ander op. Dat is onze taak, om elkaar op te bouwen. En hoe bouw je elkaar op? Door allerlei indianenverhalen? Nee, door de liefde. De liefde bouwt op. De liefde sticht, zegt Paulus in 1 Korinthe 8, vers 1. Uiteindelijk hebben wij de vrede leren kennen door onze Heer Jezus Christus. We moeten vrede met elkaar, in vrede met elkaar leven. En die vrede ook uitdragen. Juist ook in deze dagen van kerst, hè, waar vrede dan altijd het grote thema is. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Wat zou het geweldig zijn als de Heere binnen afzienbare tijd die vrede gaat realiseren. Als we kijken naar zoveel plaatsen in deze wereld. Dan heb ik het nog ineens over de onvrede en de vijandschap tussen mensen. Vandaag zelfs binnen gezinnen. Waar mensen tegen elkaar opgestaan zijn. De een is gevaccineerd, de ander wil zich niet laten vaccineren bijvoorbeeld. En dat geeft tweespalt. Ik heb al gehoord dat er gemeenten zijn ontstaan van ongevaccineerden. Ongelooflijk. Het lichaam van Christus, broeders en zusters, tegenover elkaar, uit elkaar. We behoren in vrede met elkaar te leven, hoe moeilijk dat soms ook is. Leef in vrede met elkaar, zegt Paulus. En dat is zo belangrijk, om inderdaad dat voor ogen te houden. Paulus eindigt dan, bijna eindigt hij die brief dan met: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Het is God die de God van de vrede wordt genoemd. De vrede die hij tot stand gebracht heeft door de Heer Jezus. Die vrede door zijn bloed aan het kruis heeft bewerkt. Maar hij is degene die ook uiteindelijk ons moet en wil heiligen. Heiligen wil zeggen apart zetten. Niet geen heilige boontjes maken, maar apart zetten wil eigenlijk heiligen in de Bijbel zeggen. We zijn apart en we zullen misschien ook wel steeds meer apart komen te staan in deze wereld. En willen we dat ook? Zijn we daartoe bereid? Niet als een soort slachtofferfiguren, maar staande in de autoriteit en in de genade van de Heere zelf. En mogen uw geheel oprechte geest, hè, staat er, dus dat je geest oprecht is, de ziel en het lichaam, dus dat ben je in zijn totaliteit, onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Daar hebben we dat geweldige perspectief. Daar hebben we die hoop. De hoop op de komst van de Heer Jezus. En dan is het geweldig dat er achter staat: hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij wil jou heiligen. Hij wil mij heiligen. Hij wil mij onberispelijk laten zijn op het moment dat hij komt. Uit onszelf kunnen we het niet. We moeten ons wel beschikbaar stellen. Heere, ga uw gang maar. Neem mij maar. Breek mij maar. Vul mij maar. Zend mij maar. Ook naar Mongolië. Maar ook dichter bij je huis. Dat we inderdaad bereid zijn om ons te laten heiligen. En om ons te laten gebruiken. En om uiteindelijk vredestichters te zijn op deze aarde. Glorie voor de naam van de Heer Jezus die daar de basis voor gelegd heeft en het ook verder wil uitwerken in ons leven. Amen. Ja, we hebben het woordje vrede diverse keren gelezen. Zonder corona zouden mijn vrouw Kokkie en ik 14 dagen geleden in Oekraïne zijn geweest. En ja, tijdens de, als dan de laatste studie was, dan werd er altijd een lied gezongen. En dan was het afscheid nemen. Tot de volgende keer. En dat is een Israëlisch lied. Avenu shalom alechem. En dat betekent, wij wensen u vrede toe. Wij wensen u vrede toe. En dat is dan natuurlijk de vrede die er alleen maar is door de Heer Jezus. En dat is een lied waar je uiteindelijk niet stil blijft, bij blijft zitten. Je mag rustig in je handen klappen als zometeen het ritme daar aanleiding toe geeft. Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom alechem. Avenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalom alechem, avenu shalom alechem, avenu shalom alechem, avenu shalom, shalom, shalom alechem. Alleluia, 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 alleluia. Zingen. Het leven is in Yeshua. Lechaim bij Yeshua. Lechaim bij Yeshua. Hij houdt van ons, hij is mijn liefde, betekent het. Lee. Nou, daar houden we het bij. Dus de gemeente in Kiev, die heet ook het leven is in Yeshua. Messiaanse gemeente. We gaan samen de Heere danken. Ja, we zeggen u dank, trouwe, liefdevolle God en Vader, dat we zo vanmorgen in vrijheid mochten samenkomen en dat u het bent die in ons midden ook uw woord voor ons hebt willen openen. Dank u wel dat u het bent die ons vanuit uw woord aangeeft hoe wij in deze wereld mogen leven, ja, moeten leven. Dank u wel dat u ons de middelen daartoe gegeven hebt. Dat u uw woord geeft. Dat u uw geest gegeven hebt. En dat die twee ons leiden als kompassen, als atlassen door deze wereld. Dank u wel dat u de hele situatie in deze wereld overziet. Dank u wel dat het bij u niet uit de hand loopt. Maar dank u wel dat u het bent die een plan hebt met deze wereld. Met ons, met ieder van ons persoonlijk. En dat u dat plan uitwerkt. U hebt daar ontzettend veel over gepubliceerd in uw woord. En we danken u dat we ons door dat woord mogen laten leiden. Vader, mag het zo zijn dat inderdaad we bekleed mogen zijn met het borstharnas van geloof en liefde. En dat die liefde die u in onze hart hebt uitgestort dominant zal zijn in ons leven van elke dag. Dat die liefde onze harten, gedachten, ja onze daden, onze woorden zullen doorstromen. Opdat we getuigen van u mogen zijn. Mensen die niet beter zijn dan de mensen om ons heen, maar anders. Juist ook in deze donkere tijd, niet alleen de donkere tijd van het jaar, maar ook de donkere situatie van de wereld, mogen we u danken dat u ons tot een licht hebt gesteld. En dat we ons licht mogen laten schijnen. Op de plaats waar u ons gesteld hebt, in onze buurt, in ons gezin, in de werksituatie of waar dan ook. Dank u dat u ook dat niet alleen hier wilt doen, maar ook in Mongolië. Maar ook op zoveel andere plaatsen, ook onder uw volk Israël, in het land en in de verstrooiing. Dank u wel dat u uw woord zegent en dat uw woord niet ledig weerkeert, maar doet wat u behaagt. En zal volbrengen waartoe u het uitgezonden hebt. We bidden voor deze wereld in nood, waar zoveel mensen in de rampspoed leven. We bidden voor de penibele situatie daar ook in Oost-Oekraïne. Met de dreiging van dat Russische leger aan de andere kant van de grens. We bidden voor de situatie in Jemen, een hopeloze oorlog. Waar al zoveel mensen het slachtoffer zijn geworden en waar ook geen uitzicht is op een oplossing. Omdat machten tegen elkaar blijven strijden. We bidden voor de situatie in Afghanistan. Waar in het bijzonder degenen die uw naam belijden, ja, het heel moeilijk gekregen hebben nu de Taliban weer aan de macht is. En wat zijn er zo ontzettend veel problemen ook. De gigantische verwoestingen die zijn aangericht door die orkanen daar in Amerika. En we bidden voor al die mensen die daardoor getroffen zijn. Wilt u ook uitkomst geven? Wilt u bovenal ook bemoedigen degenen die u belijden en ook daar ze tot een zegen stellen voor hun omgeving. We bidden voor ons land, ons volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Geef de regering ook wijsheid in deze hele complexe situatie om de juiste beslissingen te nemen. En leer ons ook om, zoals u dat ook in uw woord zegt, onderdanig te zijn aan de overheid. Want dat is wat u ons ook opdraagt. En zo willen we u danken dat we voor elkaar mogen bidden. U kent ons allemaal zoals we hier zijn. Wilt u in ieder van ons geven, naar de rijkdom van uw genade, ook degene die thuis meeluisteren en kijken. En wilt u uzelf in en door ons heen verheerlijken. En mag het inderdaad zo zijn, heren, dat u die heiliging van geest, ziel en lichaam in ons uitwerkt. En dat we dan onberispelijk zullen zijn bij de komst van de Heer Jezus. En we danken u, Heere, dat u beloofd hebt dat u komt. En dat we daarnaar uit mogen zien dat die belofte wordt gerealiseerd. We loven en we prijzen u voor wie u bent. We bidden ook voor de kinderen, de kleineren onder ons, de jongeren. Wilt u ook met hen zijn, ook in de moeilijke situatie van wel school, geen school. En al datgene wat ze ook meemaken en beleven. We willen u danken dat u ook ze alles geven wilt wat ze nodig hebben. En zo verwacht het van u. Ja, willen we u zelf verwachten. En we bidden het alles uit genade om uw grote naams wil. Amen.